De tekst voor de preek van deze morgen, gemeente, vindt u in Johannes 3 en daarvan het 14e en het 15e vers. Johannes 3, vers 14 en 15. We lezen daar het woord van God. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We hebben boven de preek gezet. De Heer Jezus Christus moet verhoogd worden. Er zijn 5 aandachtspunten. Hij moet verhoogd worden, zoals de koperen slang in de woestijn. Hij moet verhoogd worden als de borg en middelaar aan het kruis. Hij moet verhoogd worden in de prediking van het evangelie. Hij moet verhoogd worden in het leven van de gelovigen. En onze laatste punt, hij wordt verhoogd in de hemel. De Heere Jezus moet verhoogd worden. Gemeente, 's nachts op bezoek gaan, zoals Nicodemus bij de Heere Jezus Christus, dat is ook niet alledaags. Dat doet ook niet iedereen in de Maranatha-kerk in Rotterdam. Nicodemus doet het wel. Nicodemus doet het wel. Maar trouwens, in heel het Nieuwe Testament kom ik het eigenlijk maar 1 keer tegen. En toch, Nicodemus heeft het toch maar gedaan. Hij was waarlijk niet de eerste de beste. Een leider van de partij van de Farizeeën. Farizeeën, mensen die altijd weer boordevol kritiek waren op de Heere Jezus Christus. Moet zo iemand nou naar hem toe gaan? Ja, hij ging. En hij werd ook door de Heere Jezus ontvangen. Of we bij de heiland ook welkom zijn. U en jij zou het ook eens kunnen proberen. Vooral oudere mensen hoor ik vaak klagen dat ze 's nachts zo slecht slapen kunnen, dan duren de nachten zo lang. Zoek je wel eens contact. Zoek je wel eens contact met de Heer Jezus. Ah, het komt niet altijd tot stand hoor, maar als het wel tot stand komt, dan vliegen de uren voorbij. En Nicodemus, hij is een rabbi. Dat wil zeggen, hij is een leraar in Israël. En als zodanig is hij zeker ook goed thuis geweest in het woord van God. Hij ziet de Heer Jezus ook als een leraar van Gods wegen gezond. Hij ziet hem dus min of meer als een collega. Hij wil dan ook zo graag op voet van gelijkheid met de Heer Jezus van gedachten wisselen. Van gedachten wisselen over de wet van God. En vooral over de toepassing van die wet in het dagelijks leven. Nou, dat kan interessant worden. En inderdaad, gemeente, het wordt ook een heel boeiend gesprek. Maar dat gesprek verloopt wel heel anders dan Nicodemus gedacht had. Want weet u, en onthoudt iedereen, laat iedereen dat goed onthouden. Weet u, bij de Heer Jezus ben je altijd welkom, maar als je denkt dat je op voet van gelijkheid met hem kunt onderhandelen, nee, dan hebben we het wel mis. Dan was de psalmdichter er beter achter. Wie hem nederig valt te voet. Je moet wel door je knieën heen en nog veel meer. Maar wie hem nederig valt te voet, die zal ook van hem zijn wegen leren. Hoe moeten we die gang van Nicodemus naar de Heer Jezus nou beoordelen? Nou, gemeente, laten we het positief doen. Hij kwam ten slotte tot Jezus. Vele van zijn collega's kwamen niet. Zij beoordeelden en veroordeelden de Heer Jezus vanaf de zijlijn. Nou, dat is altijd een kwalijke zaak. Nog eens, je kunt veel beter je knieën buigen en je nood en al je vragen aan de Heer Jezus voorleggen. Heel persoonlijk, zonder ook maar iets achter te houden. En als we het doen mogen, daar kom je altijd verder mee. Hoe dan ook. Maar ja, velen komen nooit onder zijn woord. Ze vinden 's morgens 10 uur te vroeg en 's avonds 5 uur te laat. Nicodemus kwam wel. En nog eens, gemeente, de heiland is bereid om hem te woord te staan. En hoe begint de Heer Jezus nou het gesprek? En dan zou ik het vanmorgen zo willen zeggen. De Heer Jezus begint het gesprek met Nicodemus zoals gij doorgaan begint met godsdienstige mensen. Want Nicodemus en ook u en ik moeten het dadelijk goed weten. Je komt niet als rabbi. Je komt niet als dominee. Je komt niet als ambtsdrager. Je komt ook niet als kerkganger het koninkrijk van God binnen. Zonder omhaal van woorden zegt de Heer Jezus waar het in het leven van Nicodemus en ook van u en mij op aankomt. Want rabbi of niet, orthodox of vrijzinnig, je moet wederom geboren worden. En anders blijven we buiten het koninkrijk van God. En Nicodemus, die toch wel goed thuis is in de Bijbel, hij begrijpt dit niet. Dat is triest, gemeente. Dat is triest. Kerkelijk meelevend zijn en toch van wedergeboorte niet afweten. Tja. En dan kan de Heer Jezus vrij scherp zijn. Want hij vleit ons niet. Mensen die graag over de kuif gestreken worden in de preek. Ah, ik zeg altijd, die kunnen beter bij de duivel en zijn handlangers naar de kerk gaan dan bij de Heer Jezus. Maar als je eerlijke voorlichting verlangt over hoe het er voor u en voor mij en voor jou bij staat wat betreft zalig worden. Nou, dan kun je geen betere leraar aantreffen dan de Heer Jezus Christus. Maar in de ontmoeting, dat wil zeggen onder de zuivere prediking van het woord, dan blijft er van onze wetsgetrouwheid. Dan blijft er van onze vroomheid. Dan blijft er van onze eigen dunk en eigen gerechtigheid niets over. De Heer Jezus volstaat ook niet met de bewering, een mens moet wederom geboren worden. Nee, hij gaat over zichzelf spreken, als over degene door wie die wedergeboorte voor u en voor mij ook mogelijk is. Of we maar luisteren willen. Want heus, het gaat vanmorgen niet over Nicodemus. Het gaat vanmorgen over u en over mijn behoud. Hij begint met te zeggen dat hij zelf de zoon des mensen is. Dat hij niet maar een willekeurige rabbi is, maar dat hij de beloofde Messias is. En dat hij als Messias verhoogd moet worden. Verhoogd worden. Tja, dan heb je het misverstand al, hè. Bij verhoogd worden denkt Nicodemus dat hij dus de troon van koning David zal gaan beklimmen. Maar de Heer Jezus denkt aan zijn kruis. Nou, dat is natuurlijk een hemelsbreed verschil. En zo ontvangt Nicodemus en ook u en ik vanmorgen onderwijs. In de lijdensweg en in de kruisweg die de Heer Jezus moet gaan. Om een toegang te bereiden voor u en voor mij naar het koninkrijk van zijn vader. En dat onderwijs, dat heeft Nicodemus, dat onderwijs hebben jong en oud ook vanmorgen zo broodnodig. En ik zeg het maar dadelijk, het is een les die voor ons mensen o zo moeilijk te leren is. En daarom begon de Heer Jezus ook met een beeld. Hij begon met dat verhaal, met die geschiedenis over de slangenplaag in de woestijn. Oh, dat is een geschiedenis die Nicodemus van buiten kent en ik mag aannemen. Dat ook de jongelui van morgen wel weten waar het over gaat. Of is het nuttig om ook enkele punten te noemen? Israël is op weg naar het beloofde land. En de kortste weg loopt via het land Edom. Maar dit broedervolk weigert Israël de doortocht. En daarom moeten ze met een grote boog om het land Edom heen. Dat is een omweg. Dat is voor Israël een grote teleurstelling. En ze kunnen dat maar moeilijk accepteren. Maar vanmorgen zeg ik zo gemeend als de Heer ons meeneemt op weg naar Kanaan. Dan moet je rekening houden met omwegen. De Heer kiest zelden de kortste weg. Maar nog eens. Israël kan het niet accepteren. Ze mopperen tegen Mozes. Maar ze mopperen vooral tegen de Heere God. En dat is het laatste wat we doen moeten. Tegen de Heere God ingaan. Want dat wordt altijd afgestraft. En dan zijn daar ineens in de woestijn die slangen en ze kruipen door het woestijnzand. En ze bijten jong en oud in de hielen. Mensen krimpen ineen van de pijn. Sommigen vallen plotseling dood neer. En bij anderen kruipen de slangen de tenten binnen en daar wordt een baby gebeten. En daar een vader van een groot gezin wordt gebeten en weg is zijn leven. U begrijpt het, nameloze angst, paniek, ontreddering in talloze gezin. En de mensen, ze roepen tot Mozes, ze zeggen, roep tot de Heere dat hij die plaag van ons wegnemen, want we hebben gezondigd. We gezondigd. En ja, de schuldbelijdenis ontbreekt niet. Maar toch krijgen we heel sterk de indruk dat ze harder roepen over de gevolgen van de zonde dan over de zonde zelf. Maar toch luister de Heere, toch hoort de Heere hun geroepen. Hij beveelt Mozes een slang van koper te maken en die op een hoge stang te plaatsen. En dan klinkt de boodschap door het leger. Laat ieder gebeten is opzien naar die koperen slang en hij zal genezen worden. Dat is heel in het kort het verhaal nu de strekking. En dan zegt de Heer Jezus dat hij verhoogd moet worden als bemiddelaar aan kruis. Zoals Mozes die slang in de woestijn verhoogd heeft. Weet u waarom dat nodig was? Omdat wij mensen allen in Adam gebeten zijn door de aloude paradijsslang. En dat betekent, gemeente, dat we dodelijke gif van de zonde. Het zit niet alleen maar in ons bloed, maar het zit tot in ons hart toe. Dat bedoelt de Bijbel als ze zegt dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. Met erfschuld beladen en besmet met erfsmet komen we ter wereld. Dat is de barre werkelijkheid van u en van mijn leven. En nu gaat de Heer Jezus Christus Nicodemus daaraan ontdekken. Hij gaat er hem aan ontdekken dat wij mensen ten dode zijn opgeschreven. Moeilijk te geloven, hè. Als je happy voelt. Als er voor je eigen besef niks aan de hand is. Ja, mijn beste vrienden, dat is nou juist het verraderlijke van de zonde. dat we de boodschap van dood voor en zonde voor kennisgeving aannemen. Dat we rustig verder leven. Of, dat kan ook, dat we heftig ja knikken, de dominee heeft het goed gezegd en we doen er verder niks mee. Voelt u die beten van de duivel wel in uw leven? We moeten niet op de buitenkant afgaan hoor. Aan de buitenkant was Nicodemus heel wat. Hij geniet achting binnen de gemeente. De mensen zeiden over hem, als die niet in de hemel komt dan. De Heer Jezus zegt het anders. De Heer Jezus zegt, mensen, echt zoals we geboren worden, is het met u en met jou slecht gesteld. De kiemen van alle mogelijke zonden zitten in ons hart en leven. En daar verandert een orthodoxe godsdienst op zich niets aan. Nee, dat wordt u vanmorgen niet verkondigd om u bang te maken, om u depressief te maken. Maar om u bijtijds te waarschuwen, zodat we tot schuldbelijdenis, tot schulderkentenis komen. En wat houdt dat nou in? Allerlei zware woorden, ach. Ik mag het eigenlijk afdoen met de belijdenis, Heere. Als het maar leeft voor onze Heere. Ik ben precies zo'n mens als in uw woord getekend wordt. Tja, dat betekent inderdaad onbekwaam tot enig goed. Ik ben een mens. Als het tegen zit in mijn leven, dan vlamt de haat tegen u. En ook die zondige gedachten die me telkens weer drijven. En dan is er ook nog de duivel. Die zegt, een God van liefde, kom nou. Kijk nou eens wat er allemaal in de wereld gebeurt. En kijk nou eens wat er allemaal in de kerk gebeurt. Kan toch niet? En bovendien. Ja, de duivel is uiterst gemeen. Vooral als we jong zijn, hebben we daar heel geen erg in. Eerst zegt hij, ja, maar dat kan best hoor. Dat mag je rustig doen. Zo, nou hoef je niet te nemen. En als je geweten gaat spreken, dan zeggen, ja, maar voor jou kan het ook niet meer. Je hebt veel te veel op je kerfstok. Nou, dan kan de duivel het ons best benauwd maken, hoor. Een geopend geweten en een treiterende duivel. Nou, dat is niet niks. Dat is niet niks. Is er uitkomst. Jawel. Zoals Mozes de slang verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Hoe kan die dan verhoogd worden? Als we te horen krijgen, er is een verlosser. Er is een redding. Meer dan Mozes, meer dan die koperen slang is hier. In deze lijdensweken worden we telkens weer bij bepaald. God schonk ons zijn eigen zoon. Hij is neergedaald uit de hemel en straks zal hij weer in de hemel worden opgenomen. Ja, precies, zegt u. Dat is zijn verhoging. Jawel, maar eerst moet hij lijden aan het kruis. En in het Johannesevangelie, gemeente, daar wordt ook het kruislijden van de Heer Jezus een en andermaal gezien als een verhoging. Hoe bestaat het, zegt iemand. U begrijpt het niet, ja. Nicodemus begreep het ook niet. En toch is het een verhoging, gemeente. Want het is de weg die de Heere God zelf heeft uitgedacht. Om zondaren zalig te maken. Om zondaren met zich te verzoenen. Nog eens, Nicodemus begreep er niks van. En eerlijkheidshalve moeten we zeggen, de discipelen begrepen het voor Pasen evenmin. Pas na Pinksteren komen ze erachter, het moet gebeuren, zegt de heiland. Het moet gebeuren. Het is een goddelijk moeten, omdat het al zo in de Bijbel beschreven stond. Het moet gebeuren omdat God de Vader het in zijn raad al zo heeft besloten. Hij heeft die weg der verlossing uitgedacht. En het moet ook gebeuren omdat de Zoon erin bewilligd heeft. Omdat hij gezegd heeft, Vader, ik zal heen gaan om voor zondaren te lijden en te sterven. Dat was een voornemen. Maar dat moet ook een keer uitgevoerd worden. Hij moet verhoogd worden, het moet ook vanwege de Heilige Geest. De Heilige Geest die erop uit is om deze Christus te verhogen. Om hem heerlijk en begeerlijk te maken voor zondaren en schuldenaar. En daarom, en dat is onze derde gedachte, daarom moet hij ook verhoogd worden in de prediking van het evangelie. Vooral Calvijn heeft er in zijn institutie op gewezen, we moeten het evangelie van de gekruisigde Christus hoog houden in de prediking van het woord. Die koperen slang, dat was in het Oude Testament het door God gegeven middel om van deze slangenbeten genezen te worden. Wie de boodschap hoorde en uit zijn tent kwam en naar de slang opzag, die werd ook genezen. Er gebeurden daar wonderen in de woestijn. Je ziet mensen kronkelen van de pijn, maar met uitgerekte hals opzien naar die koperen slangen en ze worden genezen. Je ziet moeders hun stervende kinderen opheffen, opdat ze zullen kijken naar die koperen slang en ze worden genezen. Het middel helpt. Er gebeuren wonderen daar in de woestijn, de dood wordt afgewend. Er is blijdschap. Maar niet in iedere tent. Niet ieder wordt genezen. Er waren ook mensen die in hun tent bleven. Ze horen de boodschap wel maar. Maar in dat middel kunnen ze niet geloven. Er zullen er geweest zijn die zeiden, ik wil geen slang meer zien. En ze bleven stokstijf in hun tent liggen. Maar ze stierven dan ook een wisse dood. Waarom? Omdat ze God op zijn woord niet geloofden. En het is vandaag nog zo, hoor. U moet wel uit uw tent komen. U moet wel uit uw tent komen. In welke tent zit u eigenlijk? In welke tent zitten jullie, jongelui? Ach ja, velen zitten in de tent van vermaak en verstrooiing. Heel het leven is voor hen leuke dingen doen. En anders is er niks aan. Afleiding zoeken. Opgaan in de dingen van elke dag. En zo gaat de levenstijd en de genadetijd voorbij, gemeen. En zo sterven mensen weg zonder hoop voor de eeuwigheid. Weer anderen zitten vastgeroest in de tent van hun goede werk. Ze hebben veel hoop en veel verwachting van hun nette leven, hun oppassende leven, hun oeroude principes, waarop zich niks mis mee is, maar de Heer Jezus heeft er geen plaats in. En alle godsdienst, dat zegt de Heer Jezus vlijmscherp tegen Nicodemus, een orthodox man, maar alle godsdienst, waarin de Heer Jezus geen plaats heeft, dat is afgodendienst. Dat kan de Heere God nimmer behagen. Juist daarom moet in de prediking van het evangelie Christus verhoogd worden. Dat woord moest klinken in de woestijn. Dat woord moet ook klinken in deze ten dode opgeschreven wereld. Jammer eigenlijk. Dat zoveel mensen ook in Rotterdam met dit woord niet meer te bereiken zal. Dit woord moet klinken ook in een verscheurde en verdeelde kerk. Hij moet deze Christus verhoogd worden. Hij moet en mag zo voorgesteld worden dat hij door ieder gezien en omhelst kan worden. En dat laatste is zo nodig, gemeente, want nog eens. Op gevaar dat u vindt dat ik in herhaling val, maar er is bijna schuldbesef tegenwoordig. En als er schuldbesef is, dan is het, ja, we doen onze naasten tekort, en dat is erg hoor. Maar dat we de Heere God tekort doen, dat we bij hem in de schuld staan, dat heel de wereld verdoemelijk voor God is. Nou ja, wie ligt daar nog over wakker? Maar God wil dat het evangelie zal klinken tot aan de einde der aarde. Het evangelie waarin God onder ede betuigt dat hij geen lust heeft, ook maar in de dood van één zondaar. En houd dat nou eens vast. Houd dat nou eens vast, u die denkt, ja, maar voor mij zal het niet zijn. Ik zal er wel niet bij horen. Ik val wel buiten de prijs. Houd dat nou eens vast. Dat God geen lust heeft, ook niet in de dood van één zonde. Maar je moet wel uit je tent komen. We moeten wel bij de Heer Jezus Christus terechtkomen. Geloof dat nu eens en leg je nood en je schuld. Doe je nou niet anders en niet beter voor dan je bent. En dan mag ik vanmorgen wijzen. De Heer Jezus als het Lam Gods. En nog eens, dat is een door en door Bijbelse prediking. Zo heeft de profeet Jesaja eeuwen en eeuwen geleden al gepreekt. En als een lam zal hij naar de slachtplaats geleid worden. En als een schaap dat stom is voor zijn slachters, voor zijn scheerders. Zo heeft ook Johannes de Doper hem aangewezen. Als het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Want de Heere God stelt tegenover het slangenzaad het vrouwenzaad. En als je luistert naar de prediking van Petrus, dan hoor je weer precies dezelfde boodschap. Hij is het onberispelijke lam, voorgekend door God de Vader en verhoogd aan het kruis. Zo heeft ook Petrus hem verhoogd in de preek. En zo mag hij ook vanmorgen hoog opgericht u voorgesteld worden. Het is echt een voorrecht, gemeente. Het is echt een voorrecht om onder de woordbediening te mogen verkeren. Tienduizenden zijn ervan vervreemd en ze weten niet wat ze missen. Christus' zoenoffer zegt hun totaal niets. Ze geloven niet in hem en daarom verwerpen ze hem. Hoe ligt dat nou bij ons? Hoe ligt dat bij de jeugd van de gemeente? Jongelui, fijn dat je er bent vanmorgen. Maar heeft dat kruisevangelie nou ook al beslag gelegd op je hart en op je leven? Ah, dat gaat tegen ons jeugdig elan in. Als we jong zijn dan. Er zijn ook veel jongeren die zeggen tegenwoordig, wat kan ik doen voor de Heer Jezus? Ze zijn actief. Ze willen meewerken aan allerlei goede doelen en prachtig hoor. Jongeren hebben ook bij de zeebeving, bij die verschrikkelijke ramp, zich soms ingezet en ingespannen. Nog eens prachtig hoor. Ik zeg er geen woord kwaad van. Fijn dat je doet. Maar ik zeg wel, je bent er niet klaar mee om te zeggen, wat kan ik voor de Heer Jezus doen? Jij en wij en ik, we moeten eerst leren dat de Heer Jezus alles voor ons moest doen. En zolang we dat niet geleerd hebben, tja, zolang we dat niet van harte belijden, Tja, dan zijn al onze goede werken tevergeefs. De heiland moet verhoogd worden. Hij hangt niet zomaar aan het kruis. Hij hangt daar ook niet vrijblijvend. De kerk der eeuwen heeft het beleden. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt daar mijnentwege. Hij moet daar hangen vanwege mijn zonde. Vanwege mijn schuld. Zo wordt hij ons ten zegen. Zijn we het ermee eens geworden? Om door Christus, om door een gekruisigde, lijdende borg zalig te worden, met God verzoend te worden. Of roept het afkeer en afweer op in ons hart? Weet het, wie hem verwerpt. Voor hem of haar blijft er geen slachtoffer over voor onze zonde. Hij moet in de prediking verhoogd worden. Want juist dan komt hij ons zo nabij. Want zijn grootheid dat is. Dat hij zo laag neerbuigt tot verloren zondaar. Denk maar aan die overspelige vrouw, ze staat daar. Ze wordt door de schriftgeleerden en de wetverleerden veroordeeld tot en met ze moet gedood worden. En ze heeft het ook verdiend om gedood te worden. En toch wordt ze vrijgesproken. Niet omdat de Heer Jezus haar zonde niet kent of vergoeilijkt. Nee, omdat hij voor haar wou sterven en lijden. Hij moet verhoogd worden in de prediking. Als hij echt verhoogd wordt, dan gaan alle hoorders rakelings langs het kruis voorbij. En wee ons, als we op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Dan krijgen we het zwaar te verduren. Onze vierde gedachte. Hij moet verhoogd worden in het leven van de gelovigen. Er is vanmorgen ook een vraag speciaal aan Gods kinderen, aan allen die de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen, aan allen die hem in waarheid belijden als hun zaligmaker, als hun enige troost in leven en in sterven. Prachtig toch? Ja, maar wordt hij nou ook verhoogd in ons leven? Of staan we graag zelf in het centrum van de belangstelling? Ah, dat kan allerlei wijzen. Dat kan ook als we gaan vertellen over onze bekering. Dat we toch altijd net zo verteld wordt dat. Ja, dat ik zelf in het middelpunt sta. Dat is niet de bedoeling, gemeente. Maar ik kan andere voorbeelden noemen hoe het wel moet en hoe het wel kan. Ik denk aan de bruid uit het Hooglied. Ze heeft het allemaal over haar bruidegom. Over zichzelf is ze gauw uitgepraat. Ze zegt, ik ben zwart. Ik ben grijs. Ik ben gevlekt. Ik heb fouten, ik heb gebreken. Nee, ze zegt, ik ben zwart. Maar, zegt ze, en toch heeft die bruidegom, onbegrijpelijk, en toch heeft die bruidegom mij zijn liefde verklaard. Nog eens, heeft het niet allemaal over haar geloven, over haar goede werken, over haar principes. Maar ze spreekt over haar bruidegom en ze zegt, mijn liefste is blank en rood. Hij draagt ook de banier over 10.000 en alles. Alles wat aan hem is. Dat is gans beheerlijk. Hij is me alles. Zo heeft ook Johannes de Doper over hem gepreekt. Hij moet wassen. Hij moet groeien. En ik minder worden. Ja, dat is gauw gezegd, maar het werd wel praktijk in zijn leven, hè. Tot in de gevangenis toe. Eerst liepen de mensen bij hem uit de kerk. Die grote toeloop. Die werd al maar minder. De mensen gingen de Heer Jezus volgen. Nou, dat is toch goed? Ja, Johannes was er helemaal mee eens. Maar zijn discipelen, zijn kerkraad? Nou, die hadden grote moeite mee. Het was toch zo'n goede dominee, die Johannes. Nou, dat was het ook. Maar Johannes wist het beter dan wie ook. Het baat de mensen niet als ze met de dominee weglopen. Maar het gaat erom dat ze de Heer Jezus gaan volgen. Dat ze het lam gaan volgen. Paulus leerde niet alles, niet anders. Christus is mij alles. En toch, gemeente, hebben we vele, vele lessen nodig voor we het hem van heler harte gaan nazeggen. Christus is mij alles, ja, maar ik ben er ook nog. En mijn ijveren voor de Heer en mijn weggaan voor de zending, dat is toch niet niks? Oh, zegt Paulus, als het daarover gaat, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Nou dan. Ja, maar is er niet uitgepraat. Ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, maar niet ik. Maar de genade van God die in me is. Kijk. Al het goede wat er is. Toeschrijven aan de Heer Jezus Christus. En al het verkeerde en het zondige dat ons aan blijft kleven. Voor eigen rekening nemen. Kijk, en dan heb je het nodig. Net als Paulus, om je iedere dag weer opnieuw te laten schoonwassen. Te laten bekleden. Door het bloed en de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Ik denk ook aan Petrus. Hebben hem leren kennen als een voortvarend mens die erg op zijn strepen stond. Maar dat is in zijn brief wel anders. U dan die gelooft is gij dierbaar, zegt hij. En verderop stelt gij de levende kerk tegenover de valse kerk. De valse kerk die de hoeksteen verwerpt. Nutteloze steen, kunnen we niks mee beginnen. We hebben zelf veel mooiere stenen. Ja, maar tot de levende kerk zegt hij. Niet jullie hebben heel wat gepresteerd. Niet jullie hebben er heel wat voor over. Maar van de levende kerk zegt hij. Jullie zijn een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilig volk. Een verkregen volk. Nou, dan zegt u, dat is toch niet niks, dominee. Ja, maar Petrus is ook nog niet uitgepraat. Hij vervolgt op dat ge zoudt verkondigen. De deugden van hem die jullie getrokken heeft uit de duisternis. En gebracht binnen de lichtkring van het evangelie. Ten slotte. Want zo alleen wordt Christus verhoogd in het leven van Gods kinderen als ze groot en goed van de Heere spreken. We doen het lang niet altijd. En als we het doen, dan doen we dikwijls nog te weinig. Onze laatste gedachte. Christus wordt verhoogd in de hemel. Christus moet verhoogd worden. Als wij het niet doen, dan zal God de Vader het doen. God de Vader heeft zijn zoon ook uitermate verhoogd. Heeft hem een naam gegeven. Boven welke andere naam ook maar op aarde of in de hemel. Voor hem zal alle knie zich buigen. Zowel van de bekeerden als van de onbekeerden. Al in de hemel zijn, zullen hem aanbidden. En alle gelovigen die bij zijn wederkomst nog op aarde zijn, zullen hem aanbidden. En zelfs die onder de aarde, dat wil hier zeggen, in de hel zijn, zullen gedwongen hun knieën voor hem buigen, ja. Ja, alle tong zal beleiden dat Jezus, Kyrios, Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. En ja, gemeente in de hemel, daar ontvangt de Heer Jezus pas de volle heerlijkheid waar Hij recht op heeft. Johannes op Patmos heeft er iets van mogen zien. Daar in de ballingschap, daar in de eenzaamheid, daar gaat de hemel een en andermaal voor hem open. En dan ziet hij daar. Dan ziet hij daar de Zoon van God. Nee, dan ziet hij daar het Lam. Want zo wordt hij getekend. Dan ziet hij daar het Lam staan in het centrum van de troon. En heel de verloste kerk. Er zijn al die schotjes en scheidingtjes en muurtjes, die zijn allemaal weggevallen. En al die modaliteiten, het is allemaal weggevallen. En allen die de Heer Jezus Christus in waarheid hebben leren kennen en lief gekregen, die staan allemaal rondom die troon en rondom het Lam. En ze zingen, één van hart en één van stem, het Lam dat geslacht is. Dat is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en aanbidding en dankzij. Wat een koor, gemeente. En wat een lied. Zou erbij willen zijn. Ja, zegt iemand, ja. Maar of ik het ooit leren zal. Gemeente, ook hier geldt het. Oefening baart kunst. Oefening baart kunst. Ja, maar dat houdt wel wat in. Dat betekent dat heel het leven van de levende kerk hier op aarde voor hen een oefenschool is. Dat de Heere God hen een leven lang oefent. En daar zijn zware, moeilijke lessen bij. Paulus omschrijft het zo. Hij zelf zat hij met die doren in zijn vlees. Maar hij zegt, alle dingen moeten medewerken ten goede degene die God naar zijn voornemen tot zaligheid geroepen heeft. Alle dingen, Paulus. Ook die kruis. Ook dat kruislijden. Ook die doren in je vlees, ook die handicap. Ook dat verlies, misschien van je kind, van je man, van je vrouw. Je ontslag. En wat al niet gemeten, het moet allemaal medewerken om ons te ontledigen aan ons van onszelf. Om ons gelijkvormig te maken aan de Heere Jezus Christus. Om ons te leren dat lied van lof en aanbidding op een zuivere toon. En met heel ons hart te leren zingen. Door u. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen.